Welkom bij een nieuwe aflevering van onze NHHV-podcast over beleggen met Danny Pieters van NHHV. Goedemiddag, Danny.
Goedemiddag, Colin.
Ja, we gaan vandaag beginnen met een blik op de actualiteit. En daarna gaan we snel door naar het tweede onderdeel en dat is de NHHV Beleggings Academy. Waarin we een aantal basisbegrippen van beleggen gaan behandelen voor de beginnende belegger. Maar eerst gaan we even kijken naar de actualiteit. En die gaan we proberen uit te leggen in Jip en Janneke taal voor beginnende beleggers. Danny, wat is er de afgelopen weken gebeurd?
Ja, het draait allemaal weer om inflatie en de rente die daarmee samenhangt. Hè, afgelopen jaar, aan het einde van het jaar, gaven de centrale banken in Amerika en Europa aan dat de inflatie toch snel terugliep. En toen gaven ze eigenlijk aan dat ze dit jaar de rentes waarschijnlijk sneller zouden gaan verlagen. En dat blijkt nu toch alweer een beetje achterhaald, want de inflatie blijkt toch hardnekkiger te zijn dan we gedacht hadden.
Hardnekkiger dan we dachten, dus dan kunnen ze toch die rente niet gaan verlagen. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe hangt die inflatie samen met die rente?
Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Op het moment dat het goed gaat met de economie en mensen heel veel geld te besteden hebben, dan kunnen ze heel veel producten kopen. Nou, als er 10 producten in een mandje liggen en 20 mensen willen zo'n product kopen, dan drijft dat natuurlijk de prijs omhoog.
Ja.
Nou, om dat tegen te gaan, verhogen de centrale banken de rentes. Nou, en als je een hogere rente hebt, dan wordt het moeilijker, zeg maar, om geld te lenen van banken. Maar ja, het is dan ook interessanter om je geld gewoon op de banken te stallen. Want je krijgt dan een hogere rente in plaats van dat je dat geld uitgeeft aan producten. Nou ja, dan wordt de economische groei lager. En dan lopen die prijsstijgingen terug. En dan beperk je dus uiteindelijk de inflatie.
Dus mensen gaan minder dingen kopen. En ze hebben minder geld in hun zakken omdat ze minder kunnen lenen. Of ze zijn eerder geneigd om het op een spaarrekening te zetten. Dus ze gaan minder uitgeven. En daardoor lopen de prijzen minder ver op.
Ja, precies. En daar waren die centrale banken dus mee bezig. Ze gingen er ook vorig jaar vanuit van we gaan die rente verhogen. Nou, dat zet zo'n rem op de economische groei. En misschien krijgen we wel een recessie.
Ja.
Maar eind vorig jaar, toen bleek die inflatie toch sneller terug te lopen. En toen had iedereen de hoop dat die centrale banken de rente sneller zouden kunnen verlagen.
Ja, ja, dat gaat nu dus waarschijnlijk toch niet gebeuren. Wat zijn nu de effecten daarvan op de aandelenmarkt? Kun je dat uitleggen?
Ja, nou, het heeft eigenlijk twee effecten. Aan de ene kant betekent een hogere rente lagere beurswaarderingen van bedrijven. Want als jij de keuze hebt om nu 1000 euro op een spaarrekening te zetten en je krijgt 4% rente vergoed over dat spaarsaldo. Mm-hmm. En je hebt vervolgens de keuze om in de toekomst toe 1000 euro te krijgen van een bedrijf die al die winsten nog moet gaan behalen. Ja, dan is het simpel. Dan kies je voor de korte termijn. En dat zet dus de waardering van aandelenkoersen van bedrijven onder druk. Mm-hmm. Dus als die bedrijven in de toekomst toe 1000 euro aan inkomen gaan genereren en de rente is 4%, ja, dan blijkt die 1000 euro nu op korte termijn maar 700 euro waard te zijn. Mm-hmm. Dus hoe hoger de rente, hoe lager de waardering van een bedrijf.
Je kan ook zeggen, hoe lager de rente, hoe minder rente ik dus ook krijg als ik mijn geld op een spaarrekening zet. Dus hoe aantrekkelijker het wordt voor mij om dat in een bedrijf te investeren.
Ja, precies, want hoe lager de rente, hoe hoger de waardering inderdaad van een bedrijf. Maar het betekent ook dat bedrijven die bijvoorbeeld hun activiteiten vaak met schulden financieren, dus die gaan schulden aan bij banken, dat bij een lagere rente zijn ze veel minder kosten kwijt. En dat heeft natuurlijk ook best wel een behoorlijke impact op de winsten aan het einde van het jaar. Dus je hebt ook heel veel groeibedrijven die juist heel veel moeten lenen om uiteindelijk die groei te kunnen realiseren.
Ja.
Ja, op het moment dat de rente stijgen, ja, staan die winsten van dat soort bedrijven gelijk onder druk. En dan zie je die waarderingen zeg maar lager uitpakken.
Ja, ja, dus je hebt eigenlijk een algemeen effect van die rentestand. Dat is dat die winsten, toekomstige winsten van bedrijven eigenlijk, dat de waarde daarvan nu op de markt lager wordt naarmate die rente omhoog gaat. Maar je hebt ook bedrijven die minder gevoelig zijn, omdat ze minder geld hoeven te, of dat ze van zichzelf al meer cashflow hebben en minder hoeven te lenen. Zoals Ahold of zo, dat soort grote bedrijven. Terwijl misschien kleine techbedrijven die veel moeten investeren, veel moeten lenen, gevoeliger zijn voor die rentestand.
Ja, bedrijven die al heel veel winsten genereren, die al een goed bedrijfsmodel hebben, die hebben waarschijnlijk al vaak hele grote buffers. Dus die kunnen zeg maar groei zelf financieren. Die zijn minder afhankelijk zeg maar van banken. En bedrijven die nog heel weinig winsten behalen, die moeten juist heel veel investeren. Die zijn afhankelijk van aandeelhouders, maar ook van banken. Om dat geld uiteindelijk te kunnen gebruiken om die groei te realiseren. Ja, op het moment dat de rente stijgt, wordt dat gewoon duurder. En als dat duurder wordt, ja, dan moet je je maar afvragen of die bedrijven uiteindelijk die winsten gaan behalen die ze van tevoren hadden voorspeld.
Ja, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat als ik denk dat AI gewoon alleen maar groter gaat worden, dat ik toch kies voor een techbedrijf, ook al is het een conjunctuurgevoelig bedrijf, dat ik denk dat dat toch wel goed gaat komen, of niet?
Nou ja, bij hogere rentes wordt het risico groter dat dat soort bedrijven uiteindelijk niet hun doel gaan behalen. Hè? Want die hebben steeds minder geld om die groei te kunnen doormaken. Die kunnen steeds minder makkelijk hun bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Mm-hmm. Maar goed, er zijn natuurlijk ook al bedrijven die zich richten op AI, zoals Microsoft of Nvidia. Mm-hmm. Die hebben al heel veel geld verdiend. Mm-hmm. Dus die kunnen die groei uit hun eigen buffers financieren. Dus die zijn wat minder gevoelig voor de rentestand.
Ja. Wat is nu de invloed van op dit alles van de geopolitieke spanningen die op dit moment in het Midden-Oosten plaatsvinden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Door die geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten stijgt de oliekoers weer. Veel olie komt uit het Midden-Oosten. Mm-hmm. Door die geopolitieke spanningen is er toch in zekere mate onzekerheid of die olie die uit het Midden-Oosten komt nog wel zo makkelijk geleverd kan worden. Mm-hmm. Nou, het is een deels een kwestie van vraag en aanbod. Mm-hmm. Als het aanbod daalt en de vraag is nog steeds groter, gaat de prijs omhoog. Mm-hmm. En een hogere prijs voor olie zorgt weer dat het gemiddelde prijspeil stijgt.
Wordt.
Dan hebben we weer inflatie. Ja. En dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat de rentes voor langere tijd hoog moeten blijven. En dat is uiteindelijk weer slecht voor de economische groei.
Ja, duidelijk. Dus dat was even het macro-verhaal over de actualiteit. Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Nee, ik denk dat dat wel de belangrijkste punten voor nu zijn. Behalve dan dat we nu heel veel cijfers van bedrijven gaan krijgen. En nu gaan we echt zien hoe die bedrijven ervoor staan. Dus dat is ook wel een belangrijk punt.
Ja, kun je nog iets zeggen over de relatie tussen de dollar en de euro?
Ja, sowieso bij geopolitieke spanningen dan stijgt vaak de koers van de dollar. Het is toch een veilige haven voor veel mensen, die dollar. Maar aan de andere kant, ja, in Amerika gaat het nog steeds economisch goed. De arbeidsmarkt ligt daar nog heel goed bij. In tegenstelling tot in Europa, waar het economisch allemaal toch wat minder gaat. Normaal gesproken gaat de Europese Centrale Bank waarschijnlijk in juni al de rente verlagen. Maar ja, als hier de rente verlaagd wordt, dat betekent automatisch dat heel veel geld naar Amerika gaat. En dat betekent automatisch dat die koers van de dollar omhoog gaat. Mm-hmm. Nou, gaat de koers van de dollar omhoog, dan betekent het automatisch dat producten die vanuit Amerika komen weer duurder worden. En dat wakkert uiteindelijk weer de inflatie hier in Europa aan.
Zegt, als de Europese Centrale Bank de rente gaat verlagen, dan, wat zei je nou precies? Ik heb niet helemaal begrepen.
Nou ja, beleggers zoeken natuurlijk altijd naar zo'n hoog mogelijk rendement. En als de rente in Amerika hoger is, denkt iedereen, nou laat ik maar in Amerika mijn geld parkeren. Ja. En dat zorgt natuurlijk voor een grotere vraag naar dollars. Ja. En dan daalt automatisch aan de andere kant de koers van de euro. En dat maakt dollarproducten natuurlijk een stuk duurder.
Hey, maar je zei net dat het wel goed gaat met de Amerikaanse economie. Waarom zou dan juist in Europa eerder de rente naar beneden gaan?
Nou ja, hier in Europa gaat het economisch allemaal wat minder. En om die economie een beetje te stimuleren, willen ze de rente weer gaan verlagen. In de hoop dat bedrijven weer meer geld gaan aantrekken om te investeren. En in de hoop dat particulieren weer meer geld gaan lenen om producten te kunnen kopen. En dat stimuleert natuurlijk weer de economische groei.
Ja, maar als iedereen dan zijn geld in Amerika gaat beleggen, is dat ook weer niet goed voor de economie, toch? Oh.
Nee, maar goed, de gemiddelde consument gaat niet zomaar zijn geld in Amerika beleggen. Ja. Of op een spaarrekening zetten. Dat is denk ik sowieso al onmogelijk om een spaarrekening te openen in Amerika.
Oké. Okay. Goed, dan gaan we naar de NAHV Beleggings Academy. Waarin we een aantal basisconcepten van beleggen gaan behandelen. Om te beginnen met ETF's. Danny, ETF's zijn momenteel een populaire manier van beleggen. Erg in opkomst. Dus daar gaan we mee beginnen. Danny, wat is eigenlijk een ETF?
Ja, een ETF is eigenlijk een exchange traded fund. En het is eigenlijk gewoon één aandeel. Alleen dat is één aandeel in een mandje van bedrijven.
Mm-hmm.
Hè, en nou, zo'n ETF kan bijvoorbeeld de AIX of de S&P 500 volgen. En dan zitten al
dat
die bedrijven.
Dat zijn de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in Amerika.
Of de AIX hier in Nederland. Hè, ja. Dan zitten al die bedrijven die genoteerd staan in de AIX, die zitten dan in dat mandje, die worden dan gevolgd. En dat heeft dus één voordeel dat je als belegger niet al die individuele aandelen hoeft te kopen. Dus je hoeft niet iedere keer kosten te maken om Shell of Ahold te kopen. Maar al die aandelen zitten er dan al in. Je koopt dan één ETF, je maakt één keer kosten. Mm. En het mooie daarvan is dat je dan meteen in meerdere bedrijven belegt. Mm. En dan heb je het risico meteen ook gespreid.
Ja.
He, dus je kan tegen relatief lage kosten kan je het risico spreiden. En vaak zie je ook dat als je zo'n benchmark volgt. Hè, een benchmark wil eigenlijk zeggen zo'n S&P 500 of een AIX.
Een index.
Ja, zo'n index volgt dat, nou ja, dat je rendement vaak hoger is dan als je individuele aandelen koopt.
Mm-hmm.
Maar goed, je kan zo'n AIX volgen. Maar je kan ook bijvoorbeeld een ETF kopen die belegt in bedrijven die in AI investeren.
Of semiconductors.
Precies,
of
semiconductors.
Chips.
Bijvoorbeeld die alleen maar beleggen in bedrijven die maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
Ja.
Maar je kan ook zeggen, ja, ik koop gewoon een all world ETF. Hmm. Die belegt in allerlei bedrijven wereldwijd. Hmm. Afhankelijk van de grootte van de economie van dat land. Hmm. Nou, dan zit je eigenlijk optimaal gespreid. Heb je nog wel wat last van bijvoorbeeld valutarisico's. Hè? Want dan beleg je bijvoorbeeld ook in Amerikaanse aandelen die in dollars genoteerd zijn.
Hmm.
Maar meestal zit je dan wel goed gespreid. Want als het aan de ene kant van de wereld misgaat, dan heb je nu ook nog aandelen in bedrijven aan de andere kant van de wereld. Dus dan heb je je risico goed gespreid. En gemiddeld genomen realiseer je met zo'n all world ETF na aftrek van inflatie toch gemiddeld 7% rendement.
Ja, duidelijk. Het lijkt een beetje op een beleggingsfonds in sommige opzichten misschien. Maar wat is nou het voordeel van een ETF?
Nou, in een beleggingsfonds kan je eigenlijk maar één keer per dag in- en uitstappen. Mm. En in zo'n ETF kan je eigenlijk de hele dag in- en uitstappen. Dus ja, het is een veel liquider product. Je kan er ook veel sneller vanaf. En dat is bij zo'n beleggingsfonds is dat een stuk ingewikkelder.
Ja, ja. Goed, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Dat is sparen. Sparen kan op verschillende manieren, Danny. Welke manieren zijn dat? En wat zijn daarbij de voor- en nadelen?
Ja, we hadden 15 jaar lang hadden we eigenlijk geen keuze toen die rentes zo laag waren. Maar dat is sinds anderhalf jaar is dat veranderd. Je hebt nu de keuze om je geld op een spaarrekening te zetten. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik zet mijn geld wat langer weg en ik zet mijn geld op een deposito.
Mm-hmm.
Je hebt tegenwoordig de mogelijkheid om dat hier in Nederland te doen. Alleen wij Nederlanders, wij zijn niet zo geneigd om ons geld te verplaatsen van de ene naar de andere bank. Dat vinden we ingewikkeld. En dat is eigenlijk ook wel ingewikkeld, want het is tegenwoordig niet meer zo makkelijk om een bankrekening te openen bij een andere bank.
Maar wat is het verschil tussen een spaarrekening en een spaardeposito?
Nou, kijk, een spaarrekening, daar heb je ook wel onderscheid in. Maar een spaarrekening is normaal gesproken vrij opneembaar. Hè? Dan krijg je een bepaalde rente, die is vaak wel wat lager dan op een spaardeposito. Maar dat betekent vaak dat je je geld wel ten alle tijden gewoon kan opnemen. Ja. Terwijl als je bijvoorbeeld kiest voor een spaardeposito, dan krijg je een iets hogere rente.
Ja.
Maar dan staat je geld bijvoorbeeld wel een jaar vast. En dan kan je dus een jaar lang niet bij je geld.
Ja.
Nou, je kan zelf zo'n spaardeposito bijvoorbeeld openen bij een bank hier in Nederland. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, nou, ik maak gebruik van dat platform van Raisin. Dat is van origine een Duits platform dat ook al een tijdje in Nederland actief is. En dan moet je je eenmalig registreren. En als je je eenmaal hebt geregistreerd, dan kan je bij verschillende Europese banken kan je spaarrekeningen en spaardeposito's openen.
Mm.
Zonder dat je je steeds weer hoeft te registreren. Ja, en in de omringende landen liggen de rentes toch wat hoger bij spaardeposito's.
Mm.
En voor de meeste banken ook binnen Europa geldt een vergelijkbaar garantiedepositostelsel. Dus tot 100.000 euro krijg je altijd je geld terug.
Mm.
Je moet je alleen altijd afvragen van, ja, het is ook een beetje afhankelijk van het land, hè. waar je dan je spaargeld hebt ondergebracht. Maar je krijgt in principe altijd tot 100.000 euro krijg je je geld terug. Mm-hmm. Ja, en die rentes liggen vaak toch behoorlijk hoger dan hier in Nederland. Kijk, als je hier in Nederland je geld wegzet op een spaardeposito bij een wat grotere bank, dan mag je blij zijn dat je 2,8% krijgt als je het een jaar vastzet. Nou, en als je dat binnen Europa doet bij banken in Zweden, Frankrijk, Portugal, Italië, zit je vaak toch op 3,8%. Alleen ja, je moet je wel altijd afvragen of dat extra stukje risico het waard is. Want ja, stel nou eens dat er wat gebeurt met die Italiaanse banken. Je moet een beroep doen op dat garantiedeposito stelsel. Dan ben je toch altijd een beetje afhankelijk van de Italiaanse overheid. En die is toch een stuk minder betrouwbaarder dan de overheid hier in Nederland of in Frankrijk of in België.
Ja, en het kan ook wel even duren voordat je dan je geld terugkrijgt.
Ja, we hebben dat ooit een keer in IJsland gezien. Als je jarenlang op je geld moet wachten, dan dat schiet ook niet echt op. Dus je moet je altijd goed realiseren in welk land wil ik mijn geld onderbrengen. Het is ook belangrijk om te kijken naar de status van zo'n bank. Die status wordt vaak weergegeven door middel van een letter, een A-status. Dan is het vaak een qua kredietwaardigheid een hele goede bank. Ja. Heb je een kredietwaardigheid van een B, dan wordt het al wat minder. Dan wordt het al wat risicovoller. Dus daar moet je ook altijd rekening mee houden op het moment dat je zo'n bankrekening bij zo'n bank opent.
Oké. Okay.
Dus dat zijn hele simpele manieren om te profiteren van die hogere rente op dit moment. Het is alleen zo, ja, je bent altijd afhankelijk van een bank. Het is toch een bedrijf, dus er zit in zekere zin toch wel een risico aan vast. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik ga in obligaties beleggen. Je kan natuurlijk ook in staatsobligaties beleggen. Dan leen je eigenlijk geld uit aan de overheid. Nou, de overheid is in ieder geval een stuk betrouwbaarder dan een bank. Hè, want de kans dat de overheid omvalt is kleiner dan dat een bank omvalt. Dus je kan ook zeggen, ik ga gewoon in staatsobligaties beleggen. Nou, dat kan in Nederlandse of in Duitse staatsobligaties bijvoorbeeld zijn. Dan krijg je ook een bepaald rendement. Mm. Ja, dat rendement dat ligt ook tussen de 2,5 en de 3,5% op dit moment, afhankelijk van de looptijd van zo'n staatsobligatie. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, ik koop Amerikaanse staatsobligaties. Nou ja, als je nu kijkt wat een staatsobligatie in Amerika oplevert en je zou kiezen voor een looptijd van 2 jaar... Ja, dan levert dat 5% per jaar op.
Dat is een hoop, hè?
Ja, en uiteindelijk is het risico veel kleiner dan als je je geld op een spaardeposito zet. Maar goed, het is wel allemaal een beetje ingewikkelder. Want een staatsobligatie levert een bepaald rendement op. Maar als jij kiest voor een langere looptijd. Als je bijvoorbeeld zegt, ik stop mijn geld in een staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar. Dan kan het ook zo zijn dat als de rente stijgt, dat de waarde van je obligatie lager wordt.
Oh ja?
Want dat heeft simpel te maken met het feit, ja, als een belegger een hogere rente kan krijgen in de markt omdat de rente is gestegen. Ja, dan is hij natuurlijk niet bereid om het maximale bedrag voor jouw staatsobligatie te betalen die een lagere rente heeft. Dus die waarde van obligaties die dalen een beetje mee met de stand van de rente. Maar goed.
Maar je krijgt toch even goed die 5% wel?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, het hangt een beetje af van de looptijd. Hè. Dus als jij kiest voor een looptijd van 2 jaar en de rente stijgt in de tussentijd en je obligatie wordt minder waard, dan hoeft dat niet tot problemen te leiden. Want als jij gewoon die rit uitziet 2 jaar, dan krijg je gewoon ieder jaar die 5% en na 2 jaar krijg je je geld terug.
Mm-hmm. Ja.
Maar als jij zegt, ik stop mijn geld in een staatsobligatie van 10 jaar en de rente stijgt en je wil na 5 jaar je geld terug hebben, en die staatsobligatie is in waarde gedaald, ja, dan moet je die staatsobligatie met verlies verkopen.
Als je hem aan iemand anders gaat verkopen.
Ja, stel dat je het geld nodig hebt om bijvoorbeeld een huis te kopen. Ja. En de rente is op dat moment gestegen. Ja, dan moet je wel met verlies je staatsobligatie
verkopen. Als je gewoon de looptijd uitzit, kan je hem gewoon terugverkopen aan de staat, zeg maar.
Ja. Ja, kijk, en als het zeker nu die rentes zo schommelen, dan moet je je altijd afvragen of het verstandig is om staatsobligaties te kopen met een hele lange looptijd. Maar aan de andere kant, als je er nu vanuit gaat dat de rentes een beetje gepiekt hebben, dan zou het misschien wel heel verstandig zijn juist om die looptijd iets te verlengen.
Of als je zeker weet dat je dat geld 10 jaar kan missen.
Want dat rendement is best goed. Alleen dat moet je altijd afzetten tegen het rendement wat je krijgt op bijvoorbeeld aandelen. Nou, als dat rendement een stuk hoger is, dan moet je je altijd afvragen of dat extra stukje rendement opweegt tegen dat extra stukje risico wat je neemt door in aandelen te beleggen.
Ja.
Kijk, en staatsobligaties, dat is eigenlijk altijd een beetje de benchmark om te vergelijken of je zeg maar voldoende rendement krijgt voor dat stukje extra risico wat je loopt als je je geld investeert in andere vermogenscategorieën, zoals vastgoed of aandelen in bedrijven. Mm-hmm. Dus je wil altijd gecompenseerd worden voor dat stukje extra risico wat je neemt ten opzichte van het rendement wat je had kunnen krijgen als je je geld in een staatsobligatie had gestopt. Want dat is risicoloos.
Ja. Maar ik geloof als je je geld 30 jaar belegt in aandelen, dat je gemiddeld zo'n 6% rendement hebt.
Ja, nou, aftrek van inflatie is dat het gemiddelde rendement. Ja, ik had het er net over dat als je je geld nu 2 jaar belegt in een Amerikaanse staatsobligatie, dat je 5% krijgt. Dan zit je wel altijd met het dollar, het valutarisico. Maar ja, 5% risicovrij tegen 6% waar een groter risico, dan heb je 1% meer rendement.
Dat bedoel ik.
En weegt dat op tegen dat extra risico.
Ja. Nou, interessant. Bedrijfsobligaties, wat zijn dat eigenlijk?
Nou ja, dat zijn eigenlijk leningen die zijn uitgegeven door bedrijven. Bedrijven hebben bijvoorbeeld geld nodig om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Daar hebben ze gewoon geld voor nodig. Dat lenen ze dan bij beleggers of bij banken. Nou, en die bedrijven betalen daar ook een bepaalde rente voor. Dus die betalen, als jij geld leent aan zo'n bedrijf, betalen ze jouw rente. En vaak zijn die rentes wat hoger dan de rentes die je krijgt als je een staatsobligatie aankoopt. Dus je krijgt een wat hogere rente. Mm-hmm. Maar daar staat wel weer aan de andere kant een hoger risico tegenover. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ja, ik ga gewoon geld lenen aan een bedrijf zoals Apple. Mm-hmm. Die hebben best wel veel buffers. Ja. Dus het risico dat je daar je geld niet terugkrijgt is, is vrij klein.
Ja.
Nou, dan pak je toch best wel een goede rente.
Ja.
En zeker als je dat afzet tegen de rente die je krijgt op een spaarrekening in Nederland. Dus dat is een mooi alternatief. Ja, en als je wat meer risico wil nemen, krijg je ook een hogere rente. Dus dan ga je wat risicovollere bedrijven je geld uitlenen, krijg je een hogere rente. Maar daar staat dan weer een hogere risico tegenover.
Ja.
Maar goed, ja, op die manier kan je je geld natuurlijk ook rendabel maken.
Ja. Oké. Nou, beleggen, dat kan ook op verschillende manieren. Bij internetbrokers bijvoorbeeld, bij vermogensbeheerders, bij partijen waar je pensioen kunt opbouwen. Danny, wat zijn de voor- en nadelen van die verschillende manieren?
Nou ja, kijk, bij een internetbroker, we hebben tegenwoordig best wel veel internetbrokers die zich ook op verschillende doelgroepen richten. En dat hebben we met name gezien in de coronaperiode. Bij zo'n internetbroker moet je zelf een rekening openen. En afhankelijk van de internetbroker die je kiest, kan je ook voor bepaalde producten kiezen. Hè. Soms kan je ervoor kiezen dat zij een deel van jouw geld beleggen. Maar in de meeste gevallen, als jij een rekening opent bij een internetbroker, dan ga je zelf je geld beleggen. Nou, dan ga je zelf je geld in een ETF stoppen, of je gaat zelf staatsobligaties of aandelen kopen. Alleen bij de meeste internetbrokers moet je wel eerst een toets afleggen om te kijken of je wel geschikt bent om dat soort vermogenscategorieën te beleggen. Maar dan doe je het voor een deel zelf en dan betaal je gewoon transactiekosten op het moment dat je aandelen of ETF's koopt. En dat gaat ten koste van je rendement. Dus dan moet je een groot deel zelf doen, afhankelijk ook van het product wat je kiest bij zo'n internetbroker. En er zijn er heel veel. En belangrijk is ook om te kijken, zeg maar, wat voor producten biedt zo'n internetbroker nou aan? Nou, sommige bieden maar een beperkt aantal ETF's aan. Of daar kan je bijvoorbeeld niet in staatsobligaties beleggen. Maar je moet ook kijken wat de transactiekosten zijn die zo'n internetbroker in rekening brengt. Als jij heel veel handelt, dan is het wel fijn dat je kiest voor een internetbroker met lage kosten.
Ja.
Maar dan kan je het allemaal zelf doen als je dat zou willen. Maar dan moet je er wel wat meer in verdiepen. Maar goed, je kan het heel simpel voor jezelf houden. Door bijvoorbeeld te zeggen, nou, ik hou het heel simpel. Ik beleg gewoon in 1 ETF en dan stop ik gewoon iedere maand mijn spaargeld in.
Ja.
Je kan ook ervoor kiezen om je geld bijvoorbeeld bij een vermogensbeheerder onder te brengen. Die gaat dat vermogen dan voor jou beleggen. Maar dan krijgt hij aan het einde van het jaar wel een fee voor.
Ja.
Nou, dat druk je rendement. Ja. En vaak is dat pas interessant op het moment dat je echt een aanzienlijk vermogen hebt.
Vanaf een ton of zo praat je dan?
Nou ja, minimaal denk ik tegenwoordig. Ik denk dat het dan zelfs niet meer aantrekkelijk is dat het pas bij 5 ton begint.
Oh, echt?
En dan heb je natuurlijk nog private banking. En dan kan je bijvoorbeeld bij een speciale afdeling van ABN AMRO of Rabobank kan je ook je geld laten beleggen. Zij doen dat al voor je. En tegenwoordig heb je ook de partijen die bijvoorbeeld ZZP-pensioenproducten aanbieden. Die bieden ook gewoon alternatieve producten die daarop lijken. En dan kan je via hun, op basis van je risicoprofiel, kan je je geld gaan beleggen in een ETF of een beleggingsfonds.
Ja.
En dan gaan zij dat voor je beleggen. En als je dat iedere maand doet, dan heb je er eigenlijk geen omkijken naar. En dan op basis van waar je dan in belegt, haal je een bepaald rendement. Maar je kan dan wel op ieder willekeurig moment zeggen, ik haal dat geld er weer uit. Dus dat is een beetje een alternatieve manier als je zelf niet via een internetbroker je geld wil gaan beleggen.
Maar bij zo'n online pensioenbank ben je het dan zelf aan het beleggen of beleggen zij het voor je?
Nou ja, dan ga je op basis van je risicoprofiel. Hè? Dan gaan ze kijken of jij een offensieve belegger bent, of je een defensieve, of juist neutraal bent. En op basis van dat risicoprofiel bieden zij bepaalde producten aan. Ja. En dan ga jij je geld in die producten die zij aanbieden stoppen. En dan heb je er eigenlijk geen omkijken meer naar.
Ja, oké.
Dus het eigenlijk een vrij simpel product. Dan heb je alleen maar de keuze uit de producten die zij aanbieden op basis van jouw risicoprofiel.
Oké. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de NHV podcast over beleggen. Danny Pieters, dank je wel voor je toelichting en graag tot de volgende keer.
Nou, graag gedaan. Tot de volgende keer, Colin.